Goedemiddag, hartelijk welkom bij het Buitenhof. In zijn boek The End of History voorspelde de Amerikaanse hoogleraar Francis Fukuyama in 1992 dat landen massaal de liberale democratie zouden omarmen. Het liep anders. Zijn zoektocht naar een verklaring schreef hij op in zijn nieuwste boek Identity, vertaald als identiteit. De leiders van de ooit zo machtige middenpartijen CDA en PvdA vechten in het versplinterd politiek landschap om de gunst van de kiezer. Wat zijn hun plannen nu de verkiezingen voor de Provinciale Staten in aantocht zijn? Straks een debat tussen CDA-leider Sybrand Buma en zijn collega van de Partij van de Arbeid, Lodewijk Asscher. En Zuid-Europa-correspondent Evelien Redmeijer praat over de Hongaarse premier Orbán, die met zijn partij uit de Europese Volkspartij dreigt te worden geknikkerd. Maar eerst dit. Het konijn, de fazant en de houtduif kostte de regeringspartij D66 onlangs een senator. Henriette Prast stapte plotseling op als eerste Kamerlid van deze regeringspartij, omdat ze zich niet langer kon verenigen met het, volgens haar, weinig uitgesproken standpunt over dierenwelzijn van D66. Deze week volgt het nieuws van haar overstap naar de Partij voor de Dieren. Voor die partij staat ze nu hoog op kandidatenlijst voor de komende Eerste Kamerverkiezing. Mevrouw Prast, hartelijk welkom.
Dank.
Wanneer begon het schuren tussen uw opvatting en die van D66?
Toen ik in de tijd solliciteerde voor het senatorschap.
2014?
2014,
ja.
Heb ik een voorbehoud gemaakt. En namelijk dat als het om dierenwelzijn zou gaan, ik mijn eigen koers zou volgen, wat de fractie ook deed. Ik ben op de lijst gekomen toen. De kiescommissie van D66 heeft mij op de tweede plek gezet. Kortom, dat voorbehoud was geen reden om mij niet hoog te zetten. En ik heb dat ook ervaren als een steun in de rug. En ook als een moedige keus van D66. In de loop van de tijd heb ik ook een aantal keren mijn recht, om het zo te zeggen, om anders te stemmen dan de fractie gebruikt. Mm-hmm. En al die keren kon ik heel goed billijken dat de fractie stemde zoals die stemde.
Ja.
Want het ging om voorstellen waarbij dierenwelzijn een onderdeel was van een grotere wet. Waarvan je kon voorstellen dat je die daar wel voor stemt. Of je was gebonden aan een regeerakkoord. Ja. Dus dat kon ik billijken.
Wanneer ging het mis?
Het ging mis op 19 februari. Toen stond in de Eerste Kamer een motie op de agenda om over te stemmen om de hobbyjacht te verbieden. Dus de 5 diersoorten waar nu nog, en helaas nu nog steeds, op gejaagd mag worden zonder nut of noodzaak. Dus we kennen 3 soorten dieren bij de jacht en dit is er één van.
Om even kort te gaan, dat wilde u echt, daar was u pertinent op.
Daar was ik pertinent op tegen.
Ja.
En dit keer was het niet onderdeel van iets waar je je aan gebonden voelt. Niet onderdeel van een wetsvoorstel dat je graag zou willen accepteren.
Iedereen mag stemmen wat hij wil, zonder last en ruggespraak.
Zonder last en ruggespraak. Je wil wel graag met een fractiestandpunt komen.
Ja.
En die motie stond al eerder op de agenda, maar die is toen aangehouden. Dat wil zeggen,
hij kwam in stemming en
kwam
hij ging van tafel.
In die tussentijd, tussen december en februari, heb ik geprobeerd en gehoopt de fractie voor te laten stemmen. Het kunnen overhalen. Ook omdat we wisten, iedereen zag het aankomen, dat het erom zou spannen. En dat is ook gebleken, want de motie is maar met 2 stemmen verschil verworpen.
Ja. Maar dat gebeurde niet, hè? Uw fractie ging niet mee.
Nee.
Zegt dat iets over uw overredingskracht of zegt dat iets over misschien uw naïviteit waarmee u met dat voorbehoud in D66 bent gestapt?
Ik zou dat zeker niet naïviteit noemen. In 2012, dat was het verkiezingsprogramma op het moment dat ik me aanmelden als mogelijke kandidaat voor de Eerste Kamer bij D66... stond wij willen de hobbyjacht verbieden. Het was toen onderdeel van het verkiezingsprogramma.
U bent niet afgedwaald, zijn van u afgedwaald eigenlijk?
Zo zou je het misschien kunnen zeggen.
Ja. U bent nu overgestapt naar de Partij voor de Dieren. Welk voorbehoud heeft u daar gemaakt?
Geen enkel.
Geen enkel?
Geen enkel. En de Partij voor de Dieren heeft ook niet gezegd, maar als je bij ons wil komen, dan. We hebben samen gezeten. We hebben samen naar het programma gekeken, het verkiezingsprogramma. U moet zich realiseren.
Ja, een belangrijk moment. Wat viel u op?
Wat viel mij op? Nou, eigenlijk viel mij niet zoveel op.
Nee, mij wel.
Waarom niet? Oh.
U bent namelijk, bijvoorbeeld, laat me een voorbeeld nemen. U bent nog een groot voorstander van de nieuwe donorwet zoals die is aangenomen.
Ja.
Die zoveel inhoudt dat iedereen in Nederland eigenlijk actief donor is, tenzij hij die aangeeft dat niet te willen zijn. U was een voorvechter daarvan. D66 heeft dat tot een speerpunt gemaakt en heeft het gered. Dat is aangenomen in de Tweede en in de Eerste Kamer.
Ja.
Uw nieuwe partij is daar mordicus tegen. Hoe zit u nu in die discussie?
Goed. Ik heb, voordat ik in de D66-kamerfractie kwam, heb ik een stuk geschreven, dat kunt u teruglezen, waarin ik heb gezegd dat mijn ideale oplossing om het donortekort terug te brengen niet zou zijn dat je de standaard omdraait, maar dat je mensen zou verplichten om actief te kiezen. Dat iedereen moet aangeven, ik wil het. Maar dat is geen detail, dat is een verschil.
Ja, maar u heeft daar uiteindelijk mee ingestemd.
Ja.
Ja, toch?
Natuurlijk heb ik mee ingestemd.
Ja, maar nu zit u bij partijen die zeggen nee. Nee, dat is echt, daar gaat alleen de mens zelf over en niet de staat. Dus hoe verenigt het duel met elkaar?
Nou, hier gaat de staat er ook niet over. Hè? Dat moet ik ook even
Nou, de
zeggen.
Staat zegt bij aanvang, ik ben donor.
Dat klopt.
En als u het niet wilt, moet u aangeven niet te willen. Dus de staat gaat er wel over. Maar hoe verenigt u dat met elkaar? Nou, dat u in een partij zit die zegt, nee, dat willen we eigenlijk helemaal niet. Wat u juist wel wilde.
Ja, die wet is aangenomen, die is er nu.
Die geen probleem.
Het is geen probleem.
Oké, laten we een ander voorbeeld nemen. De Partij voor de Dieren is tegen verdere uitbreiding van de EU.
Ja.
Dat mag, geen enkel probleem. Dat is al jaren het standpunt van die partij. U komt van een uitgesproken eurofiele partij. Die zegt, nee, juist daarin ligt de kracht van Europa. Verdere uitbreiding en verdere integratie. Ja. Is dat een probleem?
Dat is geen probleem. Wat ik de afgelopen jaren heb gezien in de Eerste Kamer, want daar komen ook alle Europese stukken naar je toe, is dat op het moment dat je uitbreidt, stokt ook de goede nieuwe regelgeving, omdat er steeds meer landen daarmee eens moeten zijn. Als econoom heb ik altijd gevonden dat je een monetaire unie, de euro, niet kan hebben zonder een fiscale unie. Je moet die twee instrumenten met elkaar kunnen verbinden.
Ja.
Dat vond ik en dat vind ik
nog steeds. Dat geloof ik wel, dat u dat nog steeds vindt. Maar om even bij het simpele voorbeeld van de uitbreiding te blijven, daar denken de partijen natuurlijk nogal verschillend over. Dus gaat u nu proberen de Partij van de Dieren van binnenuit
absoluut
van uw diëten over te halen?
Absoluut niet.
Nee?
Nee, absoluut niet.
Nee. U heeft namelijk de mogelijkheid gehad dus om afwijkend te stemmen in de afgelopen 4 jaar. Ik heb het er even bij gepakt, dat is één druk op de knop. En er waren tal van mogelijkheden wanneer u afwijkend kon stemmen, ook op het gebied van dierenwelzijn. Maar dat deed u dan toch niet. Laat ik een voorbeeld nemen. De Partij voor de Dieren, en daarvoor is deze partij opgericht, brengt bijvoorbeeld de motie in de Eerste Kamer in stemming van de heer Kofferman, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer, over het verbieden van het gebruik van kunstlicht bij de vossenjacht.
Ja.
Die motie haalt het bij lange na niet.
Nee.
D66 is ook tegen en mevrouw Prast is ook tegen.
Ja.
Ja. Als u dat zo aan het hart ging, denk ik, nou, dan had ik dat nu wel teruggezien in de papieren, toch?
Nee, dat ziet u echt verkeerd.
Okay.
Op het moment dat je zo'n voorbehoud maakt en je maakt er in de praktijk gebruik van dat recht, dan wordt dat niet in dank afgenomen natuurlijk. Want elke fractievoorzitter, elke partij wil graag dat je met één stem naar buiten treedt.
Ja.
En ik ben dus daarin selectief geweest. Ik heb soms, ik wil ook graag verbinden. En ik heb soms een andere afweging gemaakt. Niet inhoudelijk, maar puur strategisch.
Ja, nou over dat samen en verbinden wordt binnen D66 sinds de afgelopen week anders gedacht. Hè? Dat begrijpt u wel.
Ik heb het echt tot het laatst geprobeerd.
Ja? Ja, maar het werkte niet.
Het werkte niet.
Nee. Heeft het misschien iets mee te maken dat u bij D66 dit keer op de 11e en daarmee onverkiesbare plek zou komen te staan met uw overstap naar de Partij voor de Dieren?
Ik zie dat andersom. Op het moment dat je een paar keer afwijkend hebt gestemd en dan komt een nieuwe kans. Ik heb een zeer uitgesproken profiel. Uh-huh. De vorige keer was het profiel goed voor een tweede plek. Intussen is er van alles veranderd in die partij en er is ook een nieuwe leiding gekomen. Een nieuwe lijsttrekker in de Eerste Kamer. Een nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer.
En die zijn er allebei niet diervriendelijker op geworden, begrijp ik.
Pardon?
Die zijn er allebei niet diervriendelijker op geworden.
Blijkbaar niet. Dus ik heb geprobeerd. Ik heb natuurlijk gesolliciteerd vanuit de gedachte, als zij een andere lijn willen, als zij meer een dierenwelzijnlijn, zetten ze mij hoog. Ik heb ook gezegd, als ik niet hoog kom, trek ik me terug.
Ja, ja.
Dit was het resultaat. Dus ik zie het andersom.
Ja, ja. En wat zei Rob? Je had dat toen nu op de deur kloppen. Zeggen, Rob, heb je heel even, ik wil nog even één punt maken. Of heeft u dat gesprek, bent u niet aangegaan met hem om te proberen die partij in die richting te
brengen? Oh nee, dat heb ik niet gedaan.
Nee?
Nee, dat heb ik niet gedaan.
Nee. U zit een rit uit bij de Partij voor de Dieren?
Ja, absoluut.
Zeker.
Als ik erin kom, want ja, ik hoop het, ik verwacht het, maar
plek
het is verre van zeker.
Ja. Een bijdrage gaat in ieder geval nu leveren. U gaat ons meteen verlaten, begrijpen, want u gaat meelopen in de klimaatmars hier in Amsterdam. Ik wens u al succes daarbij.
Dank.
Het CDA wil dat Fidesz, de anti-Europese partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán, niet langer deel uitmaakt van de christendemocratie-fractie in het Europees parlement. Dit vanwege de steeds autoritairdere trekjes van diezelfde Orbán. Die trekt zich ondertussen niets aan van alle kritiek. Zuid-Europa-correspondent Evelien Redmeijer.
Viktor Orbán moet sorry zeggen. Anders wordt hij de EVP uitgezet. De grootste fractie in het Europese parlement waar ook het CDA bij zit. De Hongaarse premier is volgens de fractie te ver gegaan. In werkelijkheid gaat Orbán al jaren veel te ver. De onafhankelijke instituties die na de val van de muur zorgvuldig zijn opgebouwd, breekt Orbán stukje voor stukje weer af. Rechters benoemt hij het liefst zelf. Kritische krantenredacties sluit hij. En hulporganisaties met andere ideeën knijpt hij financieel af. En dat is alleen nog maar het cv van Orbán binnen de grenzen van Hongarije. In Europa weigert hij structureel mee te werken aan de verdeling van vluchtelingen, waardoor een effectief Europees migratiebeleid nog altijd onmogelijk is. Maar dat ging blijkbaar allemaal niet echt te ver voor de EVP. Die deed Orbán af als een enfant terrible dat je beter binnen de familie kunt houden om er nog enigszins invloed op uit te oefenen. Maar Orbán bindt niet in. Integendeel. Sinds vorig jaar heeft zijn partij weer een 2/3 meerderheid in het parlement, waarmee hij naar hartelust aan de Hongaarse grondwet sleutelt. Europa maakt zich terecht grote zorgen. Het Europees parlement startte september vorig jaar, na een spijkerhard rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini, een strafprocedure tegen Orbán. En de EVP zag nog altijd geen reden om afstand te nemen van Orbán. Maar voor EVP-voorzitter Manfred Weber is nu de maat wel vol. Orbán moet zijn excuses aanbieden. Waarvoor? Voor het schenden van Europese grondrechten? Voor zijn opportunistische opstelling in Europa waarbij hij alleen de lusten wil, maar niet de lasten? Nee, omdat Orbán een anti-EU-campagne voert met posters met het hoofd van Jean-Claude Juncker, ook lid van de EVP. Dat ging de EVP te ver. De fractie wil niet langer dat Boedapest volhangt met posters van Juncker en de waarschuwing dat deze man de Hongaren in gevaar wil brengen door het openzetten van de grenzen. Orbán zei afgelopen vrijdag dat hij nog altijd hoopt in de fractie te mogen blijven. Over excuses had hij het niet. En daar kunnen ze in Brussel waarschijnlijk ook lang op wachten. Orbán weet immers als geen ander dat andere fracties staan te springen om de zetels die hij bij de Europese parlementsverkiezingen zal binnenhalen. Voor nationalistische leiders als Matteo Salvini en Marine Le Pen is hij een lichtend voorbeeld. Op 20 maart beslist de EVP over Orbán. En zullen we zien of hun principes zwaarder wegen dan de zetels die hij meebrengt. Houden ze hem binnenboord, dan weet Orbán dat hij echt alles kan maken. En zetten ze hem eruit, dan wordt hij als een held onthaald door het groeiende anti-Europa-blok. Wat de uitslag ook is, Orbán heeft al gewonnen.
Dankjewel, Evelien. De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan. We gaan een debat voeren tussen de CDA-leider Sybrand Buma en zijn collega van de Partij van de Arbeid, tegenover hem Lodewijk Asscher, over onderwijs, werk en de toekomst van Nederland. Maar we beginnen uiteraard even met meneer Orbán.
Ik ben meneer Buma, hoor.
Ja, dat weet ik. Ja, maar hij is toch uw maatje in Europa, hè?
Hij zit in de EVP, ja.
Ja, ja. Maatje, is dat een goed woord?
Nou, dat vind ik wat te overtrokken.
Ja. Gaat u de kiezer voor de Europese verkiezingen in mei duidelijkheid geven of u met deze man blijft samenwerken of niet?
Nou, de duidelijkheid moet komen op de datum, viel al net 20 maart en 21 maart. Wat data zijn die mij om Nederlandse redenen weer slecht uitkomen. Ja. Maar dan zal moeten blijken of Orbán binnen de club wil blijven, of dat hij zich zo blijft opstellen dat hij daar buiten gaat. Dus het definitieve antwoord ja of nee kan die 20ste vallen, maar hangt ook heel erg van Orbán zelf af.
Ja, maar mei duurt nog even, dus voor die tijd hebben we wel duidelijkheid van u, toch?
Ja, dat vermoed ik wel, ja.
Iets anders, we gaan naar ons eigen land. Want u brak gisteren in het AD een lans voor een nieuw plan om 400.000 mensen die langere tijd al aan de kant staan en in de bijstand zitten te prikkelen, te stimuleren middels een basisbaan. Vertel.
Nou, je ziet dat de bijstand op dit moment een min of meer een gevangenis is geworden waar mensen niet meer uitkomen. De economie bloeit en we hebben toch meer dan 450 mensen eigenlijk structureel aan de kant staan in de bijstand.
450.000.
Sorry. Ja. En in een topjaar als 2017 voor de economie zijn het er maar 10.000 minder. En al die mensen lopen steeds meer het risico blijvend aan de kant te staan. En de grote vraag is hoe zorgen we dat het systeem van de bijstand niet meer een gevangenis is, maar bezig is jou terug te geleiden naar een baan. En dat is de hoofdopgave die we hebben. Dit loopt vast. En we moeten zorgen dat mensen weer naar werk toe worden geleid. En dat begint via een basisbaan waarbij je een uur of 20, niet een voltijdsbaan, maar buiten jouw bijstandsuitkering om, 20 uur werkt, zodat je in het ritme komt en weer naar een baan geleid.
Kunt u een voorbeeld geven van zo'n Buma-baan?
Nou, ik vind het fijn dat u de naam op mij plakt.
Bij deze?
Bij deze, dank. Het zal gaan om, nogmaals, het is de bijstandsuitkering anders. Dus je krijgt, als je buiten de WW valt en dergelijke, niet meer een het aanbod van een uitkering, maar de basisbaan.
Maar wat voor type baan? Hebben we het over onderwijzers?
Het zijn ook bedrijven die dat zullen moeten doen. Heel veel banen zijn in de bedrijven. Ondersteunende taken zullen het heel veel zijn. Vergeet niet, we hebben op dit moment ontzettend veel vacatures die niet ingevuld kunnen worden. Dus het kan om een breed palet gaan. Het zal soms gaan om mensen die opgeleid zijn en een baan kunnen hebben waar een opleiding voor nodig is. Het zal ook in veel gevallen gaan om banen waar geen opleiding voor vereist is of weinig. Dus het zal een combinatie zijn.
Ja. Maar even over de betaling van deze BUMA-baan. Waar denkt u? Hoeveel gaan deze mensen krijgen voor dit werk?
Het gaat dus om vanuit de bijstandsuitkering 20 uur... waarvoor je 15% bij je uitkering krijgt. Als je dat 40 uur zou zijn, zou je op minimumloon zitten. Maar dat is niet zo. Nogmaals, het is de bijstandsuitkering met die basisbaan. Het is niet de baan, want van daaruit moet je naar het werk. Maar ik vind het niet vanzelfsprekend dat we in Nederland zeggen... het is sociaal... om iemand eigenlijk af te schrijven in de bijstand. Het loopt vast. Sterker nog, ik vind het heel treurig dat we dat doen. En hiermee kunnen we mensen weer meegeven... dat ze in die samenleving actief kunnen zijn... de trots van het werk weer teruggeven... zodat je weer aan het werk komt en dan de echte baan krijgt.
Meneer Asscher, goed idee?
Nou, laat ik positief beginnen. Ik vind het heel erg goed dat het CDA... eigenlijk het belang van gesubsidieerde arbeid eindelijk erkent. En ik denk dat dat ook nodig is... Ik denk dat heel veel mensen heel graag willen meedoen, heel nuttig werk zouden kunnen doen. En dat je dan banen moet creëren, dat je daar ook overheidsgeld voor nodig hebt, zoals in het voorstel van het CDA ook gebeurt. Om te zorgen dat mensen 's avonds trots thuiskomen van hun werk. We hebben zelf als Partij van de Arbeid ook een voorstel gemaakt dat basisbanen heet, waarbij je 40.000 van die banen creëert. Ik denk dat dat een geweldig idee is en ook de veiligheid kan vergroten, maatschappelijk heel erg kan helpen. Dat is wel een groot verschil. Wij vinden dat je mensen fatsoenlijk moet betalen. Dat je niet voor niets een minimumloon hebt. Dat is een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Dat iedereen die werkt tenminste dat bedrag verdient. Maar als de heer Buma bereid zou zijn om dat element van zijn plan aan te passen. En te zeggen, ja, we gaan die banen creëren. Er komt gesubsidieerde arbeid. Of nou Melkertbaan of Buma-baan heet. Daar ging het niet over. Maar laten we mensen fatsoenlijk betalen. Ja, dan ben ik er heel erg voor.
Maar het punt is dat er onder minimumloon betaald gaat worden.
Het ingewikkelde daarvan is natuurlijk... De heer Buma gaf als voorbeeld, dat is ook bij bedrijven. Als je daar nu werkt rond het minimumloon... dan kun je straks vervangen worden door twee Buma-baners. Ja. En dan heb je als werkgever een enorm voordeel. En volgens mij moeten we dat helemaal niet willen. We willen niet dat werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld... om tegen een zo laag mogelijk bedrag te werken. Dat is eigenlijk precies de verkeerde kant. We vinden dat de lonen achterblijven, te laag zijn. En dat vind ik een heel vreemd en slecht element van het plan van het CDA. Ondanks de positieve woorden over gesubsidieerde arbeid.
U zei gisteren in het AD, kom maar op met die oud-linkse kritiek.
Nou, en daar is die.
Daar is
die. We zijn één dag verder en daar is die al. Ja. Nee, dat is flauw. Hij komt van jou en ik...
U komt hem in.
Ik kan niet anders.
Hij was op de lat.
Hij was in.
Maar ik ga er toch op ingaan,
want het is... De kern is bij mij nog steeds... de bijstand is niet iets sociaals meer. Dat is mensen aan de kant zetten. En dat willen we niet, dat wil de PvdA ook niet. Maar dat is de grote opdracht. Hoe zorgen we nogmaals in een tijd dat we heel veel mensen nodig hebben... en dat wordt alleen maar meer. D66 zegt, we gaan meer Polen halen. Ik zeg, laten we eerst kijken hoe we mensen in Nederland aan een baan halen. Helpen, dat moet. De PvdA zegt subsidies. Maar daar is het punt van, die subsidies zijn er zolang we geld hebben... dan houdt de subsidie op en dan stopt het weer. Dit is dus niet een subsidiebaan. Want het is bijstandsgeld en de werkgever betaalt daar een deel van. Dus er komt geen nieuwe overheidspot met subsidie bij. Ik denk dat het dan zelf denk ik dat het niet zou werken. Nogmaals, iedere keer verandert het. Dit is het bijstandbudget wat we nu kwijt zijn. Het enige is dat degene die iemand die basisbaan aanbiedt... nogmaals voor 20 uur, daar een deel van gaat betalen... De gemeente betaalt nu het bijstandsbudget, betaalt niet meer de volle bijstand... maar houdt geld over om bijvoorbeeld deze mensen op te leiden. Dus ik wil, laten we niet het beeld neerzetten van gesubsidieerde baan, dat is het niet. Het is wel een tijdelijke baan, het is ook niet een voltijdsbaan. Nogmaals, denk vanuit bijstand en zie het als een tussenstap naar die echte baan.
Hoe lang duurt die tussenstap? 3 jaar ongeveer?
2 à 3 jaar zou onze gedachte zijn.
En dan?
Nou, in principe, als je zelf geen baan hebt, kan dat betekenen bijstand. Want dan houdt hij op.
Terug in de bijstand.
Ja, dat is het risico natuurlijk. Ja. Als je in die jaren niet uiteindelijk naar een baan bent gegaan... of, en dat denk ik dat veel meer gaat gebeuren... de opleiding hebt gedaan die jou brengt naar een baan... nogmaals, het is de bijstand die
u brengt het alsof het een springplank is, toch?
Ja, het is een springplank. Ja. Ik ben er echt van overtuigd.
Voor hoeveel mensen ongeveer van die 400.000 zou het een springplank kunnen zijn?
Nou, het zou het mooiste zijn als je echt de bijstand vervangt door dat aanbod... Maar je hebt niet zomaar 450.000 banen voor mensen met de bijstand. Dus wat mij betreft begin je bij mensen die langduriger in de bijstand zijn. En kijk je hoeveel banen je kan maken en van daaruit bouw je op. Dus wat mij betreft is het voordeel, je hoeft niet in één klap het in te voeren, want dat gaat niet werken.
Nee, stapsgewijs?
Stapsgewijs naar als einddoel niet meer bijstand, maar basis. Wat sommige links, dan is wel weer oude linkse kritiek. Sommigen willen een basisinkomen. Doen ze nu
niet. Nee,
Italië.
Maar dat is een ander onderwerp. Dat doen we
nou,
niet.
Dat is wel
u zegt het is op maat naar meer. Maar waar denkt u aan? Hoeveel mensen hebben we het? Hè? We hebben het over mensen in de bijstand, met alle respect. Maar we hebben het vaak over de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus het zijn niet mensen met een overschot aan kwalificaties. Maar hoeveel mensen denkt u met uw plan te kunnen helpen aan een echte baan?
Het is nu bijvoorbeeld zo dat in het kader van de participatiewet werkgevers al gezegd hebben, we gaan 100.000 banen doen. De overheid heeft ook 100.000 banen. Dus in dat soort orde zou je kunnen denken. Ik denk wel dat dat tijd kost. Het begint ermee dat we erkennen dat de bijstand niet meer werkt. Dat we dit gaan doen, dat we het aanbod geven en opbouwen. Ja, bij mij spreken het liefst naar een standaard. Je komt bij het loket voor de bijstand en je krijgt als aanbod niet een uitkering, maar een basisbaan.
Is dit reëel? Dit plan?
Nou, het plan bestaat. In die zin is het
maar
reëel.
Dat het de springfunctie heeft?
Nou, kijk, wat ik er lastig aan vind, wat ik niet zo'n goed element aan vind, het soort banen waar we het over hebben. Ik zag voorbeelden uit de krant van klasseassistent of onderwijsassistent of assistent verzorger in de zorg. Dat zijn banen waar je een opleiding voor moet doen. Onderwijsassistent is mbo 4 niveau. En ik vind dat als mensen dat werk doen, dat is belangrijk werk voor onze kinderen of voor onze ouderen, dan moet je daar fatsoenlijk voor betalen. En anders ga je eigenlijk het paard achter de wagen spannen en zeggen, we gaan daar nu proberen 100.000 mensen bij te zetten die we voor hetzelfde werk minder betalen. Je kunt het ook veel positiever zien. U zegt, het is geen subsidie. Volgens mij is dat bijstandsgeld overheidsgeld. Dus als we het geen subsidie willen noemen, prima. Je zou, als je iets meer geld voor over hebt, dan zou je kunnen zorgen dat mensen een fatsoenlijke baan hebben, wat opbouwen, verzekerd zijn, pensioenopbouw, een echte baan. Ik ben een tegenstander van het basisinkomen. Ik geloof dat je alleen, je werkt ook om ertoe te doen, om een bijdrage te leveren. En dat kan. Sterker nog, het gebeurt al in de stad Groningen. Er wordt op ons voorstel nu 500 van die echte basisbanen gecreëerd. Maar dan niet met een soort vaag plan van ja, het is tijdelijk en je krijgt ietsje meer,
gewoon
maar toch
voltijds.
Minder. Gewoon voltijds, een echte baan. Dan kan je ook je gezin onderhouden, kan je trots op zijn. Dus het probleem, ik ben zelf heel erg tegen oud-links, oud-rechts. Dat vind ik allemaal clichés. Ik zie wel dat de CDA eigenlijk opnieuw een poging doet om het minimumloon af te schaffen of te verlagen. Eerst bij mensen met een arbeidshandicap. Stond in het regeerakkoord dat die moesten gaan werken onder dat niveau. Dat we
en nu is
onder
de volgende stap.
ARP-minister hebben ingevoerd in 1968. Ja. Dat is een verworvenheid, een Nederlandse waarde. En nu weer. Dus laten we dat minimumloon als iets moois beschouwen. De lonen zijn te laag in Nederland in plaats van te hoog.
Verder.
En wel mensen aan het werk.
We gaan verder naar een ander belangrijk onderwerp. Want deze week was het Cornelis Haga Lyceum in Amsterdam in het nieuws een islamitisch college, waarin ernstige radicale jihadistische opvattingen werden gebezigd. Al dus de AIVD. U zei bij het RTL-debat afgelopen donderdag in een gesprek met de heer Wilders van sluiten wat mij betreft.
Ja.
Bent u daar ook voor?
Als dat kan, moet je het absoluut sluiten.
Ja. Ja. Waarom kan dat eigenlijk nog steeds niet?
Omdat we hebben nu informatie, of er is informatie van de AIVD. Dat moet enigszins hard gemaakt worden om ook sluiting voor de rechter te kunnen volhouden. En het begint natuurlijk met het niet meer geven van subsidies. Dus dit is de rechtsstaat Nederland die inderdaad altijd nog bewijzen vraagt.
Ja. Je kunt zich ook voorstellen dat mensen thuis denken, we spelen al een aantal jaren met deze problematiek. Dames en heren, in Den Haag, los het op en zorg dat dit gesloten kan worden.
Ja, en niet alleen mensen thuis in Den Haag, want ik heb dat gevoel ook. Dus wij moeten dit ook doen. En als het niet kan, kijken waar we de... Daar zijn we trouwens met het kabinet ook mee bezig. In de coalitie hebben we ook afgesproken waar we de wetten zo moeten veranderen dat we het beter kunnen doen. Ja. Blijf je dus nog steeds staan met het nu en kan je morgen dicht doen. Wat mij betreft wel, het zal altijd binnen de kaders van de rechtsstaat moeten.
Oké, een ander punt in dat onderwijs is dat er aanstaande vrijdag uit mijn hoofd, ja, is er een grote demonstratie. En volgens mij in ieder geval voor lang in de geschiedenis al misschien wel voor het eerst dat het wel lager onderwijs, middelbaar en hoger onderwijs is die daar samen gaan staken. U loopt daar mee.
Ja.
Waarom?
Omdat het gaat over onze toekomst. En omdat je ziet dat het onderwijs waar zo hard gewerkt wordt het heel moeilijk heeft. En als we daarin investeren, en we hebben die ruimte nu het economisch zo goed gaat, dan doen we iets fantastisch voor Nederland. Als je praat met onderwijzers, dan willen ze de ruimte terug om hun vak uit te oefenen. De trots op hun ambacht. Maar de werkdruk is heel groot. Ja. Dus er zullen meer leraren moeten komen, meer salaris. Ja. En wij hebben daar voorstellen voor gedaan die ook nu economisch zouden kunnen. Ja. En ik hoop dat als na 20 maart de meerderheid wellicht verschuift in de Eerste Kamer, dat we dat ook kunnen afdwingen.
Ja. Nou wilden ze dat al een tijdje en dan wilden ze dat toevallig ook in de tijd dat u in het kabinet zat.
Zeker.
Toen kon dat allemaal niet en nu bent u vrijgever.
Nou, vrijgevig niet. Ik vind dat ook een heel verkeerd frame. Ik denk dat mensen heel lang op achterstand hebben gestaan. Ze hebben de nullijn gehad in de jaren dat het economisch slecht ging. U weet misschien dat toen ik begon als vicepremier hadden we een tekort van 24 miljard. Nu is er een overschot van bijna 10 miljard. Nou, lijkt me dat deze groep, de mensen die voor ons allemaal werken, bij uitstek zou moeten profiteren van die welvaart. Eerder dan de grote bedrijven die nu belastingverlagingen krijgen van dit kabinet. Dat is een keuze die hoort bij het centrumrechtskabinet. Maar ik denk dat op dit moment in Nederland de prioriteit ergens anders moet liggen.
Ik vermoed dat ik u niet ga zien vrijdag in die optocht.
Nee, dat klopt. Maar ik, sowieso zal ik niet zo snel aan demonstraties meedoen. Omdat ik vind als politicus moeten wij het antwoord zo goed mogelijk geven. Maar als we tegen de politiek zelf gaan demonstreren, vind ik het altijd zo ingewikkeld worden. Dus op uw vraag, ziet u mij vrijdag bij de demonstratie? Nee. Ik begrijp wel dat heel veel leraren met enorme vragen zitten over hun vak. En met name, kan ik mijn vak wel uitoefenen en ook de komende jaren? Is gewoon heel reëel. Ja. En hoor ik van heel veel leraren.
Er moet meer geld bij, zegt de heer Asscher.
Kijk, er komt heel veel geld bij. Dat zeg ik wel als eerste. Er komt geld bij voor ondersteuning. Er komt heel veel geld bij juist om werkdruk te verminderen. En in het basisonderwijs, het primair onderwijs, gaan de lonen de komende jaren met 8,5% stijgen. Dus ik snap de zorgen wel. En ook, het wordt helemaal niet dik betaald. Maar ik zou veel liever breder kijken. De zorgen zie ik en de boosheid soms ook. Maar tegelijkertijd, als ik zie dat leraren bijna meer opvoeders zijn geworden dan leraar. Dat de ouders bijna de baas willen spelen over de leraar. Dat als een leraar dan optreedt, hij ook nog zichzelf terugziet op een internetfilmpje en het risico loopt dat hij zijn baan of zij zijn baan kwijtraakt, dan is er veel meer aan de hand. Ik denk ook dat veel van die demonstratie ook met het gebrek aan gevoel van waardering te maken
respect,
heeft.
Ja.
Ik zou terughoudend willen zijn als we zeggen, nou, we doen er nog meer geld bij. Er is nogmaals heel veel geld bij. Ook, overigens mede dankzij de Partij van de Arbeid. Die in de periode dat dit kabinet begon zei, wij moeten meer investeren in lerarensalarissen. Maar dat hebben we ook gedaan. En dan komt ook voor de Partij van de Arbeid het moment dat je moet zeggen, dit is wat wij financieel kunnen doen. Maar we hebben veel meer opdrachten. Laten we die gezamenlijk doen.
Nou, ik denk, het is waar dat het over meer gaat dan alleen maar het geld. En het is ook naïef om te denken dat je met alleen maar meer geld het probleem oplost. Het lerarentekort is gigantisch nijpend. Ja. Dat heeft ook te maken met hoe mooi mensen dat vak vinden en wat voor mogelijkheden je hebt om dan carrière te maken. Maar het is ook een geldkwestie. En ja, wij laten ook zien dat je dat ook zou kunnen doen. Je kunt een hele andere keuze maken. Je kunt nu veel meer investeren in het onderwijs dan dit kabinet doet. Met erkenning van het feit dat er gelukkig meer geld bij komt. En ik denk dat dat urgent is. Ik denk dat als je kijkt naar onze toekomstige economie, onze toekomstige welvaart, de manier waarop we samenleven, dan moet juist daar geïnvesteerd worden. In het onderwijs waar leraren inderdaad soms ook een deel van de opvoeding voor hun kiezen krijgen. Daar moeten we ook wat aan doen. Maar laten we dan alsjeblieft deze helden op het schild hijsen. Het is niet een kwestie van niet kunnen, het is een kwestie van niet willen. Omdat dit kabinet zegt, ja, wij vinden eigenlijk die belastingverlaging voor de multinationale bedrijven, die heel veel winst maken, vinden we urgenter. En dat is echt een verkeerde keuze. Vorig jaar betaalden die bedrijven belasting, was ook niet zo heel veel. Nu is het 4 miljard lager. Maak je daar een andere keuze in, dan kun je heel veel lucht, zuurstof geven voor mensen in de publieke.
Meneer Asscher, geeft u de oplossing waar u het geld kunt halen?
Ja, want ik wil daar wel graag op ingaan, omdat de heer Asscher eerder ook deze vergelijking maakt. Maar de 4 miljard lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt door het bedrijfsleven zelf opgehoest. Voor 4 miljard verhogen we ook de belastingen voor het bedrijfsleven. Voor een deel vergroening, voor een deel eindelijk het afschaffen van die grote voordelen voor die brievenbusmaatschappijen. Dat is in de vorige periode niet gebeurd. Dat doen we nu wel. We stoppen het schuiven met rente, we beperken het mogen schuiven met je verliesrekening. En dat alles is een lastenverzwaring van 4 miljard euro die het bedrijfsleven betaalt. Ik zou het een risico vinden om het meer te doen. Dus het is niet waar dat u zegt, we verlichten de lasten. We verschuiven de lasten voor de bedrijven. En dan blijft de vraag, als je meer geld wil voor onderwijs, of je verhoogt de lasten voor de bedrijven, is uw keuze. Maar ik zeg wel, morgen kunnen we hier zitten over de zorg. En dan hebben we dezelfde opgave. Als het gaat om de politieagenten, de mensen bij Defensie. We hebben overal dezelfde zorg en overal de vraag, kunnen ze het krijgen?
Ja, mijn antwoord
en
daarbij,
dat is wel een punt wat ik ook tegen u zeg. Het is niet alleen het onderwijs, het is meer.
Dat ben ik met u eens. Maar het is ook echt een politieke mogelijkheid om die keuze anders te maken. We hebben dat uitgewerkt, we hebben dat laten zien. Waar u zegt, die bedrijven betalen al zoveel belasting, ervaar ik dat volkomen anders. En ook mensen in de bedrijven geven aan, investeer alsjeblieft meer in het onderwijs. U heeft tot de laatste dag het afschaffen van de dividendbelasting met dezelfde argumentatie verdedigd. Dat is echt flauwekul. En we moeten ophouden ons daartoe laten door te laten gijzelen. Die bedrijven doen het goed, juist omdat we hier een land hebben...
En daar is meer te halen, zegt de Asje. Ik wil graag namelijk, we zouden het bijna vergeten in deze tijd... we zijn op weg naar provinciale statenverkiezingen. En daar speelt nog een belangrijk thema. Namelijk met de uitbreiding van de luchthavens van Schiphol en die van Lelystad. U bent voor uitbreiding van Schiphol, althans dat kan nog steeds groeien. En de Partij van de Arbeid hier in Amsterdam, u wel bekend... die zegt, nee, daar zit een max aan. Daar zit een grens aan en die moeten we niet laten oplopen. Dat is 500.000 vluchten per jaar. Stunt u dat?
Zeker, want ik vind het automatisme dat nu die grens in zicht komt... we ervan uitgaan, we zagen minister van Nieuwenhuizen in de krant... dat vind ik voorbarig. Tegelijkertijd kan je het niet voor de eeuwigheid uitsluiten dat het ooit hoger wordt. Maar dat hangt er heel erg vanaf of het vergroent, of het stiller wordt.
Alleen onder die voorwaarden mogen er meer vluchten komen dan 500.000.
Alleen onder hele strikte voorwaarden waarbij de kwaliteit van leven van mensen in de omgeving... en de verduurzamingsopgave serieus neemt. Ja.
Nu is er nog een luchthaven in Nederland op komst, namelijk althans de uitbreiding daarvan, die van Lelystad. Hè. U bent daar een groot voorstander van. Nu heeft u in de aanvliegroutes daar naartoe, daar zit vrij veel CDA-achterban. En die roeren zich enorm. In de provincie Gelderland en Overijssel zeggen ze juist... ja, nee, maar met de constellatie zoals dat nu is... gaan wij absoluut niet hier in de provinciale staten instemmen met de plannen zoals die er nu zijn. Wie moet de kiezer luisteren? Naar de heer Buma die zegt... nee, onder deze voorwaarden gaan we Lelystad openen. En gaandeweg gaan we dat beter organiseren. Of moeten die mensen luisteren naar de mensen op wie ze straks kunnen stemmen... in de provinciale staten van Gelderland en Overijssel?
Ja, u maakt nu iets te veel tegenstelling van iets... waar de afgelopen maanden al keuzes zijn gemaakt. Ook gezamenlijk binnen het CDA, maar ook binnen de coalitie. Op dit moment is de minister bezig met overleg in Europa... omdat wij zeggen, als je Lelystad opent... dan kan dat er niet toe leiden dat er allemaal nieuwe maatschappijen bijkomen. Het moet echt een beperking zijn van vluchten in Schiphol. Ruimte in Schiphol creëren. Ja. Dat is de discussie die we voeren. Die wordt nu ook gevoerd met Europa. En pas als daar de antwoorden terug van zijn... Ja. weten we of voldaan wordt aan onze wensen. Namelijk nieuwe toetreders niet doen. Ja. Of dat niet zo is.
Maar even heel praktisch. De verkiezingen staan voor de deur. En voor die tijd geeft Europa geen antwoord. En die mensen in bijvoorbeeld Gelderland in Overijssel... die echt geteisterd worden door die geluidsoverlast... die willen gewoon weten, wat wil het CDA nou? Mag Lelystad open onder de huidige voorwaarden, zoals u wil? Of kunnen ze vertrouwen op die statenfracties van de CDA... in die twee provincies die zeggen, dat gaan wij niet meemaken?
Ja, toch nog even, de lijn die nu gekozen is... is bij de CDA-statenleden en bij de fractie hetzelfde. Omdat wij beide zeggen, wij willen niet dat Lelystad... een soort nieuwe Schiphol wordt, wijze van spreken. Dus wij wachten op wat er uit Europa komt... En ik kan inderdaad
tot die
ook niet...
tijd moet de kiezer ook even geduld hebben.
Nou, tot die tijd heeft niemand het antwoord wat we moeten hebben. Dat is natuurlijk al jaren zo. Want het grote probleem is denk ik niet eens de komst van Lelystad... maar wat u zegt, de vliegroutes. Dus er kan ook nog gekeken worden naar andere routes. Het hoog- en het laagvlieg. Daar is men met name heel boos over. De vraag, wat hangt ons boven het hoofd? Letterlijk. Ja. De vraag, moet Lelystad open of niet? Is eigenlijk wel eerder beantwoord, ook door die provincies... omdat ze zeggen, wij willen graag die luchthaven voor onze banen. Want vergeet niet, het is ook een regio, denk aan Flevoland zelf... wat best wel verlegen zit om werk. Ja. Dus het is altijd een combinatie van die noodzaak... en de erkenning van de zorg van mensen over het geluid.
Of het de kiezer in de provincies helemaal duidelijk is... waar ze nu op stemmen, weet ik niet, maar...
Nou, maar het antwoord, nogmaals, ik kan alleen maar heel eerlijk zeggen... dat het antwoord niet te geven is, zolang we het antwoord uit Brussel niet hebben.
Maar die mensen moeten een antwoord hebben, maar dan komen gewoon verkiezingen aan. Dan staat er
moet het antwoord nu nee zijn, juist in die onduidelijkheid. Kan gewoon nu niet.
Ja, maar u kunt dat ook zelf niet hard maken. Want ook in de Kamer heeft u ook gezegd... we moeten Europa wel de kans geven om zijn antwoord te geven.
Maar je moet wel nu duidelijkheid bieden aan de mensen die daaronder wonen. Tweede element waarvan ik nu toch denk... we gaan nu alles uitstellen. Toch nog even terug naar die school in Amsterdam. Laten we alsjeblieft niet te lang wachten. Laten we die school zo snel mogelijk sluiten. Laten we de wet daar ook op aanpassen. Okay. Sterker nog, artikel 23... een van de... bijna heiligdommen in ons staatsbestel, is ook aan modernisering toe... zolang dit soort scholen kunnen worden opgericht. Ik hoop dat ik daar op u mag rekenen.
Ja, dat gaan we hier niet allemaal kunnen beslechten aan deze tafel. Ik wil u danken voor deze bijdrage. En ik hoop heeft het de kijker thuis geholpen bij het bepalen van hun stem. Dank u wel. Francis Fukuyama werd wereldberoemd met zijn boek The End of History... waarin hij de overwinning van de liberale democratie optekende. Waarom het anders is gelopen, schetst hij in zijn nieuwe boek Identity... Hij probeert daarin de opkomst van het populisme en autoritaire leiders als Donald Trump te verklaren. Op uitnodiging van het Amsterdamse debatcentrum De Bali en het John Adams Institute is hij een paar dagen in ons land en nu zit hij hier bij mij aan tafel. Mr. Fukuyama, welkom.
Thank you very much.
One of the main conclusions of your book is that the economic explanation for the rise of populism is correct, but only half the story. Can you explain?
Well, after the financial crisis, both in the US and Europe, you would have expected a big upsurge of left-wing populism, because this was a crisis brought about by Wall Street, by rich people, elites. But instead, you got a rise of right-wing populism, the Tea Party in the United States, and then these anti-EU, anti-immigrant parties in Europe. And so what was going on? And I think, to me, there's a missing part, which is this issue of identity, that the left didn't capture the issue of identity, the fact that many ordinary people felt that their national identity was being threatened by immigration, by rapid change, and by the downward social mobility that many working class people were feeling, the pressure. And that's why I think this cultural element is really critical in understanding why you've got populism across the developed world today.
Yeah. Can you say that, the Brexit is probably one of the best illustrations of that, with on one side the Remainers who say leaving the European Union will lead to an economic disaster, and at the other side the Brexiteers who said, well, probably we might have some troubles, but in the end we're taking back control and we'll become a sovereign empire again. Oh. Why is the leave argument much more appealing for a majority of the British people?
Well, it's only appealing to a small majority. But
it was a majority.
Yeah, it was a majority. No, I think that's exactly right, that immigration was a really big issue for the people that wanted to leave, and a lot of them felt the EU was promoting large numbers of foreigners coming into their country, and they were willing to accept a loss of jobs and national income if that was the price they had to pay to keep the country as they saw it. The other thing that was a little bit more subtle was the fact that many of the Remainers were lecturing them. They were saying, you know, you don't understand the way the economy works. If we do this, yes, terrible things are going to happen with this implication. You're less educated. You really don't understand the way the world really works. And I think it was that kind of snobbery that really annoyed people, that felt that they really understood what their real self-interest was.
The elite in the big cities was looking down.
That's right.
Brexit and the election of Donald Trump has often viewed as symptoms of the same phenomenon. Is that correct?
I think it is. I think that there's been a general revolt by people that are less educated. I mean, the sociology of Brexit and the Trump voters is identical. People in London that are well-educated with a university education, they can take advantage of the European Union, marry somebody from another country, work in a third country. The people that wanted to leave were not able to do that. They were rooted in a particular place. And I think in Trump's, if you look at the map of where the people that voted for Trump, Hillary Clinton won in San Francisco, New York, Chicago. The rest of the country, you know, that was less densely populated, more conservative social values, were all for Trump. So the vote was very, very similar in that respect.
Yeah. And you mentioned the name Trump. And in your influential book, The End of History, it was from 1992.
Yes.
You already mentioned him.
Yes, I did.
I was surprised when I was rereading it. As a man, and I'm quoting, a man whose desire for recognition has been safely channeled into a business career, you wrote.
That's right.
Yeah. Why wasn't that enough for him?
Well, unfortunately, so, you know, in a way, the American founding fathers created a constitutional system of checks and balances precisely because they were worried about someone like Donald Trump. Someone like a Julius Caesar that would undo the Republic because of his ambition. I thought back then, you know, Trump was just a real estate developer, so I thought that's enough for him. And it turned out, well, first of all, his real estate empire went bankrupt. And then he
started an entertainment career.
He started an entertainment career. Yeah. And so it actually wasn't enough just to be rich. He also had to have this political recognition. And I think, you know, unfortunately, our system is being really tested because he's trying to break every single one of the constraints that our Constitution puts in front of an ambitious president.
Yeah. Can you elaborate it?
Well, so, for example, when he accepted the Republican nomination, he said, I alone understand your problems and I alone can fix them. And then he gets a court that says, no, you can't deport people on the basis of religion. And he tries to undermine the court system by attacking the judge, stacking the courts with his own people. So it's very much like our friend Viktor Orban in Hungary. I think they've, you know, they've got very similar instincts.
You already mentioned it because in your book you're quoting him, Donald Trump, on a campaign rally in 2016. I'd like to read aloud it here. You're quoting him. The only important thing is the unification of the people, he said, because the other people don't mean anything. This implies in practice that the real people expel or somehow forcibly exclude the other people
from
civic life, you wrote. And then it comes, not a formula for national unity, but for civil war.
That's absolutely right.
Yeah, isn't that a bit of an exaggeration?
I hate to say this on Dutch television, but I'm afraid my president is a bit of a racist.
You know, he's a racist.
He got his start in politics by claiming that Obama was not legitimately president because he was not born in the United States, despite the fact that there is a birth a record and clear evidence that he was a legitimate American. And it just happened that he's our first black president. So I do think that Trump represents a vision of American national identity that's still rooted in being a white person, in being descended from a European. And it is a little bit of, he's channeling some of that fear that immigration is undermining that that sense of what America is.
Yeah, but by calling him a racist, isn't it a problem that you're not longer interested in what motivates the man and his voters?
Well, the voters, I think, are different from Donald Trump because a lot of people, I think, actually don't particularly like, that aspect of him. But they do feel that he represents the kind of disregard, the disdain that elites that are educated feel for people like that, that live in the middle of the country, that have ordinary jobs, that don't have really fancy educations. That, I think, is much more legitimate because a lot of those people have not been doing well.
Yeah. You can also say, it's a term you use in your book is political correctness.
That's right.
It's a bit rude, but he's authentic.
He's authentic, right.
Yeah.
And I think that, people get annoyed that you can't say anything that would undermine the dignity of any particular group, even groups you've never heard of before. And so he comes along and insults everybody. And people say, well, yeah, I don't agree with him, but at least he says what he thinks.
What he thinks, yes. Why does populism just pick up steam right now? Why is that?
Well, I think the trigger is two things. I mean, one is the opposition to globalization or the effects of globalization, that it really hadn't helped people. And in fact, a lot of people are seeing their incomes eroded by foreign competition and outsourcing. The other thing is immigration, I mean, cultural change, that it's been very, very rapid. Almost 1 million Poles moved to Britain within a 2-year period recently. And so all of a sudden, Germany used to think of itself as a country without immigration, and now they have almost as many foreign-born living in Germany as the United States does. And so I think I don't think it's justified, a lot of the opposition, but I do think it's understandable that people would be uncomfortable with this kind of rapid cultural change.
Yeah. And in your book, you're focusing and actually accusing the left-wing politicians for their role in identity politics. Why? Because you can also say it's the right-wing who is dominating this debate on this topic.
Well, I don't blame the left because a lot of the identity movements on the left, for Me Too and Black Lives Matter, these are important social justice issues, and I think they're perfectly right to oppose police violence in American cities. I think that the problem is that in some cases the political correctness, particularly in universities and in the arts and so forth, becomes a little bit rigid, where you say, well, you're with me and you're with me on the basis of who you are and not what your arguments are, and I don't want to hear any opposition, and in fact I'm going to shut down discussion of this issue because I know I'm right.
Yeah.
I think that's the kind of problem that you see with some of the left wing. But the big problem right now, I don't think the people on the left are threatening democracy. I do think the right wing populists are genuinely threatening democracy.
Right, but let's back to the left. On the front row is Mr. Archer. He's the leader of the Dutch Social Democratic Party. His party was almost pulverized the last elections, and he was not the only one. The Parti Socialiste, mm-hmm. the Socialist Party in France, almost disappeared.
Right.
What went wrong with the left in general?
Well, part of it was, I think, the left had moved to the center during the 1990s and didn't seem to be offering, you know, a real economic alternative. But the other thing is that I don't think that they were ever able to capture this identity issue. So most people on the left don't care about the nation. You know, they say the nation is just, that's old-fashioned nationalism. We want to get rid of that. They're very globalist in outlook. They care about, you know, suffering in Burma or Bangladesh as much as they care about it in their country. I mean, that's the perception of a lot of people. Whereas I think on the right, there's been a more forthright defense of the idea that we are a community of people of shared values. And I think that's really the thing that made people switch, you know, from voting for left-wing parties to voting for parties on the right.
Right, Mr. Usher.
In my analysis, I think the left should look at what we offer, not so much on focusing on identity politics. What we see is that people experience a lot of insecurity now in their jobs, in the way their villages develop, and the technological change that we're seeing. And so far, the left has not been able to present an agenda for security, and that's what we should do. Affordable housing, education, jobs, and not focus on identity politics, because I think that's just the wrong message. We have so much in common. The longing for security, for belonging, is something we have in common. And I think for us, it's not enough to just point out that Trump is a racist, even though I agree with you, he is. And we have our own populists in the Netherlands, and I think they have terrible ideas for the future of their country. It will be chaotic, but that's not enough. We have to present our own alternative and then find the votes for it, instead of just blaming others. But I think when you look at identity politics, there was a Dutch politician who once, I think, answered that question. It was called Wibaut, mm-hmm. famous Amsterdam politician. And he said, well, there's only one race, it's mankind. And he said, there's only one country, it's a world, and there's one religion, it's love. Let's focus on what everybody needs instead of just pointing out, well, you're this group, you're that group. And if we do that, it's a much more optimistic message than just saying, well, they're to blame or they're to blame. We have to you know, show what we're for against instead of what we're against.
Well, my suspicion, no, I mean, I think it's right that you have to take care of people and do all the things you said. I suspect that's not going to be enough to win back a lot of the, especially the working class voters, because you also have to take care of this cultural sense of community. And a lot of that does have to do with immigration. I think the regime governing immigration in the EU is not—it's not an ideal one. There's no real way that the external boundaries of the EU have been secured. And as long as that's the case, the Schengen system doesn't really work. I think the pattern of labor migration has really emptied out Eastern Europe and has produced this backlash in Western Europe. And that's something that really needs, I think, some serious attention.
There I agree. I think if you look at labor migration in Europe, it has been much more a product of neoliberal or conservative agenda than Europe as a social project. Because what we see is that workers compete against each other on low wages, something my neighbor here just proposed for the Netherlands. And I think that's wrong, because then you threaten people in their security, because they will have to accept lower wages. I think freedom of movement should be about where you want to work, not a system to keep down wages. And this has to change in Europe. So there I agree. But where I disagree is that the left should just focus on issues like migration. There's much more at stake for people than just migration.
You mentioned the European Union. And this one of the solutions you suggest in your book. And one I'd like to mention here, because you said on page 167, the European Union should create a single citizenship, one that would supersede national citizenship laws. What does that look like?
Well, so first of all, I don't think this is a realistic project anytime in the near future.
I
think this is an aspiration. And I think it was the original hope of the EU that you would go into a post-national phase where people would think of themselves as European rather than, you know, Dutch or British or German. But, you know, I think we have to be realistic that this project is really on hold for the time being, because there just aren't the political structures, and more importantly, the EU is just too diverse for really that ever to be a near-term goal.
Mr. Boomer, I guess you agree with Mr. Fukuyama on this point.
Well, I don't see a European citizenship. I think that would mean 27 more Brexits. People have their national identity, their nationality, their national culture, their national way of life, and I think Europe should protect that. So turn it around. We are not living to make a Europe, but Europe is there to make us feel at home in our own country. And we need Europe for the rest of the world to be a strong power.
Is that correct, what you said?
Well, yeah,
Europe
I think
is
that
for us, as sovereign countries.
So I don't think you're going to get to a European superstate, and I agree that actually national identity is important, because that's really where people's, I mean, first of all, that's the locus of real power still in the world. That's where people really want to vote. And as long as that's the case, I think you need to create an integrative identity that really accepts the diversity of your actual population, but also is based on democratic principles, which then gets into this issue that was raised in the commentary about countries like Hungary that I think are putting forward the wrong version of national identity that is based on ethnicity, that is exclusive. And I think that is, you know, in a sense, the challenge that the populist right raises right now.
Finalized, in the end, Friday, it was last Friday, I listened to a lecture you gave here in the center of Amsterdam. And in the end, I was wondering, is Mr. Fukuyama optimistic about the chances we have to counter the populists? Or is he pessimistic? I don't know.
Well, I guess I have to remain optimistic, because I think that populist politics in the long run is bad for people. It's not good for economic growth. It's not good for civil peace. And I think that it's, you know, just like the impending exit of Britain.
All right, but what needs to be done?
Well, unfortunately, it's something pretty boring. It's the hard work of politics. You have to win elections.
It's a tough job, but nothing in life is obtained with ease. Huh?
No, that's right.
Thank you so much for joining us here today.
Thank you very much.
Tot zover Buitenhof van deze zondag. Volgende week zijn we er weer. Dan zit op deze plek mijn collega Jort Kelder. Hij ontvangt dan aan de vooravond van de provinciale verkiezingen twee leiders. Namelijk Thierry Baudet van het Forum voor Democratie. En zijn opponent Jesse Klaver van GroenLinks. En als u die uitzending wilt bijwonen, dan kan dat. Ga dan naar tvtickets.nl. Ik wens u nog een prachtige zondag. Dag.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.